Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je erbij bent. Amma, Bohene, je bent er ook bij.
Goedemorgen, Amma is het, Roos.
Of Amma, natuurlijk. Hoe vaak ben je hier nou al geweest? En ik spreek telkens jouw naam verkeerd uit. Nou, ik ga er deze aflevering weer eventjes op oefenen. Voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, hè, dat ben jij, Werner Schouten. Presentator bij BNR Koplopers en voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging.
Goedemorgen.
Ook hier aanwezig, goedemorgen. We gaan het over Novo Djokovic hebben in deze uitzending naar 11:30. Hij mag niet tennissen.
Ja.
Nou, alhoewel, er zitten nog wat haken en ogen aan. Wil ik natuurlijk weten wat jullie daarvan vinden. Zijn tennisliefhebbers?
Ik ben wel tennisliefhebber.
Ja? Niet per se, maar wel een sportliefhebber.
Sport, oké. Nou, dit gaat dan ook over corona en maatschappij en de regels. Dus als je er niet van houdt. Het gaat breder dan dat. Ook een klimaatrapport wil jij het over hebben straks?
Zeker,
van de NASA. NASA
ja, dus, die kwam naar buiten met weer wat interessante
Dat betekent
feitjes.
Het einde van de Elfstedentocht eigenlijk, toch?
Nou, dat kan je wel zo stellen.
Ja? Nou, we gaan het eerst eventjes over andere dingen stellen.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, dat breekijzer heeft te maken met de versoepelingen die premier Rutte en minister Ernst Kuipers vanavond bekend gaan maken, die natuurlijk weer gelekt zijn.
Het lekken is sowieso een Haagse ziekte waar nog steeds geen vaccin voor gevonden is.
Nou, Arie Slob zei dat altijd zo mooi, hè? Alle maatregelen op een rijtje. Je mag op afspraak weer in niet-essentiële winkels komen. Kappers gaan weer open. Contactberoepen die mogen ook weer. Universiteiten, hogescholen en het mbo gaat weer fysiek lesgeven. En sporten mag weer in de sportscholen en bij de clubs. In ieder geval, dat zouden we dan vanavond moeten horen. Leverde ook protest op, want de horeca en de cultuursector wil ook open. Maar ja, de ziekenhuiscijfers zijn nog steeds te hoog. Vandaar ons breekijzer. We moeten begrip tonen. Niet alles kan meteen open. 020-468-4x0. Denk je eens? Ja, er gaat in ieder geval wat open. Dat is een begin. Of oneens, er moet veel meer open. 020-468-4x0. Ook bij mij is Annemiek van der Eijk, arts, microbioloog en viroloog bij het Erasmus MC in Rotterdam, over de data en over de cijfers. Goedemorgen, Annemiek.
Goedemorgen.
Laten we direct daar ook mee beginnen. Is dit het maximale wat we kunnen op het moment dat we naar de data kijken?
Nou, we zien dat er ondanks de lockdown zagen we opeens weer een stijging van het aantal nieuwe positieve gevallen. Tegelijkertijd is een enorme boostercampagne geweest waar Vols op is ingezet om ervoor te zorgen dat mensen die kwetsbaar zijn in ieder geval goed beschermd zijn tegen ernstige ziekten. Dus ja, nu komt het evenwicht. Wat kan er weer open en hoe zorgen we ervoor dat we langzaam weer meer kunnen zonder dat die zorg over zeg maar te veel belast wordt, omdat we natuurlijk niet weer over een paar weken een nieuwe lockdown willen.
Maar als we dan naar buitenlandse cijfers kijken, Denemarken, Groot-Brittannië, die hadden geen lockdown en de zorg is daar ook niet echt overgelopen. Dus dan zou ik zeggen, dan kunnen we toch wel iets meer doen dan dit.
Nou, het probleem is dat het best wel lastig is om landen één op één met elkaar te vergelijken. Dat heeft ook te maken weer met vaccinatiecijfers, hoe de zorg is ingericht, wat voor zorg er gegeven wordt. Dus we kijken echt naar onze eigen situatie. Nou, dan zien we nu dat het aantal ziekenhuisopnames afneemt. We zien wel een toename in het aantal besmettingen. Daarnaast zijn er nog de modellen. En daar hebben de experts zich over gebogen. En ik denk in combinatie met de grote boostercampagne dat we nu op een punt zijn gekomen van ja, wat kunnen we dan nu nog meer doen om ervoor zorgen dat we toch weer meer kunnen. Zitten we nu dat we die balans moeten gaan vinden. En we gaan weer meer dingen open doen, omdat ja, ook als je kijkt naar het welzijn van de kinderen en natuurlijk heel veel ondernemers, de maatschappij. We moeten het met elkaar blijven volhouden. En dat is waar nu naar gezocht wordt. Dus, en dan moeten we natuurlijk nog afwachten wat de definitieve nieuwe maatregelen en de nieuwe mogelijkheden worden.
Ja, precies. Maar nog heel eventjes. U praat er een beetje omheen voor mijn gevoel. Van, is dit nou het maximale of kunnen we eigenlijk nog wat meer?
Ik weet niet of dit het maximale is, omdat het belangrijkste is ons gedrag. Dus op het moment dat er nu sportscholen open gaan en weer meer dingen mogen, ja, houden mensen zich aan de maatregelen? Houden ze de afstand? Dragen ze de maskers? Hoeveel kwetsbaren zijn er nog die geen immuniteit hebben door vaccinatie of natuurlijk doorgemaakt? Het is natuurlijk ook iets wat we met elkaar moeten doen. En waarom het zo lastig is dat we niet kunnen voorspellen. Omdat we gewoon heel lastig in kaart hebben. Ja, hoeveel mensen zijn nu nog kwetsbaar? Nou, daar hebben ze allerlei modellen op losgelaten. Ja, en dat is, dan zien ze dat als je alles loslaat, dat te veel wordt.
Alles loslaten is te veel. Oké, okay, we gaan daar praten we zo meteen ook over verder. Want we horen al klachten. Je kan ook bellen nu 020-468-4x0. We moeten begrip tonen. Niet alles kan meteen open. 020-468-4x0. Eerst even naar Steven voordat ik naar het panel ga. Ja, en dan zal je net zien, houd mijn telefoon ermee op. Die herstart ik eventjes. Amma. Eerst dan naar jou. Hoe sta jij erin?
Nou, ik denk dat we het er wel over eens zijn. Dat wat we in ieder geval niet willen is dat je de hele tijd zo jojoot tussen dingen kunnen wel, dingen kunnen niet, dingen kunnen wel. Dat is volgens mij voor niemand een wenselijke situatie. Dus vanuit die gedachte denk ik wel dat het goed is dat we niet in één keer alles weer open doen. En wat mij betreft hebben jonge mensen dan nu de prioriteit. En zijn dingen als onderwijs en sport, is het heel goed dat dat weer open gaat. Omdat dat gewoon onmisbaar is voor jonge mensen. En moeten we dan daarna kijken of er meer kan. En dat hoop ik ook natuurlijk. Maar ik denk dat we onszelf in de vingers snijden als we nu in één keer alles weer opengooien.
Te bang dat het te hard gaat stijgen,
ja.
Wat dat betreft. Steven, die is horeca-ondernemer. Steven, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, we moeten begrip tonen. Niet alles kan meteen open. Eens of oneens?
Ik ben het eens.
Oh, nou, dat zou je niet zeggen. Want ik hoor veel horeca-ondernemers klagen. Die zeggen, nou, ik wil gewoon open gaan.
Ja, ik kan natuurlijk ook wel open gaan, maar het probleem is eigenlijk van ik heb een restaurant en ik heb snel een switch gemaakt tussen afhaal en bezorging. En dat is natuurlijk mijn redding. Maar dat heeft natuurlijk ook wel een tegenwerking, omdat personeel is natuurlijk een probleem.
Ja, dat is weggelopen, hè, eigenlijk, na de eerste golven.
Je kan ze moeilijk aannemen. Ze worden ziek. Je hebt niet, in plaats van dat je iemand kan bellen van, hey, kan je even komen werken? Dat heb je helemaal niet. Dus, maar alles draait wel door. En alles, als alles open gaat, ben ik bang dat het ontwricht de economie eigenlijk wel.
Dat, omdat er te veel mensen ziek worden en dan krijg je eigenlijk alsnog een indirecte lockdown, omdat bedrijven geen personeel hebben, omdat ze allemaal ziek thuis zitten.
Ja, klopt. Die effect heb je niet al, die domino-effect. Want de groothandels kunnen niet meer leveren. Je krijgt je goederen niet. Of het wordt te laat geleverd. Het hele effect is er al.
Als je nu naar die persconferentie kijkt, wat hoop je er dan wel uit te horen vanavond als ondernemer?
Het maximale versoepelen eigenlijk wel. Want ik begrijp natuurlijk ook, het zal me persoonlijk natuurlijk bij elke bedrijf. Maar het gaat financieel nog wel goed bij mij, maar bij de sommigen weer niet. Dus ik hoop eigenlijk wel dat de horeca wel open kan, maar met andere maatregelen, in plaats van dat ze nu zeggen dat het helemaal dicht is.
Oké, okay, nou dan gaan we naar kijken vanavond. Steven, dankjewel. Caroline, goedemorgen.
Goedemorgen.
We hebben het over het breekijzer dat we begrip moeten tonen. Niet alles kan meteen open. Eens of oneens?
Totaal oneens.
Totaal oneens. En waarom?
Totaal oneens. Nederland moet beginnen met kijken naar landen om hen heen. Alle landen in Europa hebben geen lockdown gehad, zijn totaal open, hebben dezelfde aantallen besmettingen en kunnen het wel aan met de zorg. Het tweede punt, alle andere landen in Europa kijken naar meer dan alleen de zorg. Ze kijken naar het sociaal welzijn, de jongeren, de economie, de psychische klachten, et cetera, et cetera. En ik denk dat het hoog tijd wordt dat onze Nederlandse regering beslissingen durft te nemen en durft te zien dat corona er is, dat corona niet weggaat. Mensen zullen ziek worden, mensen zullen overlijden, maar het leven moet doorgaan, vooral voor jongeren.
Dat we het eigenlijk een beetje als een endemische staat, net zoals de griep, gaan behandelen, begrijp ik.
wat Spanje bijvoorbeeld al heeft gedaan. Heel goed van Spanje. Ik vind dat de zuidelijke landen het überhaupt veel beter doen dan Nederland. De zuidelijke landen accepteren dat het virus er is. Ze accepteren dat de zorg overbelast is. Wij zijn heel erg bang. We zijn alleen maar gefocust op de zorg. En voor de rest hebben we geen oog meer voor andere dingen. En ik vind dat schandalig. Want ik denk echt dat er aan de andere kant van de maatschappij veel meer ellende is. Met andere woorden, het middel is veel erger dan de kwaal. En we moeten open met de maatschappij en we moeten weer gaan leven en accepteren dat het virus bij het leven hoort.
Caroline, dank je wel.
Nog een tweede puntje.
Ja, kort.
Zouden we ook 2G of 3G kunnen invoeren, wat ook alle landen om ons heen doen. En waar Nederland wederom niet aan durft, omdat ze te bang zijn. 2G, 3G en open de maatschappij.
Ja, en ik vind het ook fijn om te horen dat u een paar octaven omhoog bent gegaan tijdens de verbinding. Want de lijn deed een beetje gek, hè, aan het begin. Maar hij doet het hartstikke goed nu. Dankjewel, Caroline. Nog eventjes voordat dat ik naar jou ga, Werner. Nog naar Rob Quist. Die heeft bij het RIVM gewerkt. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Rob Quist. Ja, deze nieuwe golf is echt een gamechanger. Omicron in combinatie met een hele hoge, behoorlijk hoge vaccinatiegraad. En nu gaat de focus echt liggen op dat er veel sectoren komen met een hoog ziekteverzuim. Heel veel mensen in quarantaine. En wat dus drijft, is dat er dus bijvoorbeeld vuilnisophaaldiensten, eerst dus lijns gezondheidszorg en aanvoer naar de supermarkten, dat dus uit gaat vallen. Omdat er gewoon veel te veel mensen uitschakeld worden door hoog ziekteverzuim. En wat dat betreft, ik ben het ook nog met Annemiek eens. Je kunt de situatie in Nederland niet vergelijken met andere landen, omdat we veel te laat zijn geweest met de boostercampagne. En dat ligt nog op bij het eerste advies van de Gezondheidsraad in september. Daar heb ik ook al destijds ook al mijn verwondering over uitgesproken, al in september op deze zender.
Ja, maar ligt dat dan niet een beetje aan de GGD en de Gezondheidsraad, die het misschien eerder had moeten adviseren, en de GGD die niet zo had moeten afschalen?
Ja, nou ja, dat is wel duidelijk. Ja, het advies van de Hogere Gezondheidsraad in België, daar hebben dus vaccinologen naar gekeken. En dat was in Nederland niet zo. En dat was veel duidelijker. Dat was een veel beter advies. Jammer dat wij er niet mee gegaan zijn wat dat betreft. Geluisterd hebben naar de vaccinologen die gezegd hebben, boosteren.
Maar Rob, tot slot, jij als oud RIVM'er, Caroline horen we net. En die zegt, ja, we moeten gewoon het veel meer als een griepvirus gaan benaderen en de zorg heeft te grote prioriteit. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, nou ja, ik denk dat je veel breder naar moet kijken. Maar wat ook mevrouw van Kerkhoven heeft gezegd van de WO, dat is de subject matter expert, al gezegd heeft dat we dat niet kunnen doen, dat het eigenlijk niet ethisch en moreel verantwoord is en ook niet wat betreft impact op de hele maatschappij. Kijk alleen al naar het grote aantal doden. Kijk, in Nederland hebben wij geen verplichting om doden te registreren door corona. Maar als ik mevrouw Merkel dus hoor praten en ook de Duitse regering, meneer Olaf Scholz, dan wordt het eerste wat ze zeggen, we moeten doden voorkomen. En ik denk dat we dat ook mee moeten wegen. Maar we moeten ook kijken naar de hele impact op de hele maatschappij. Dus we moeten echt breed kijken.
Een beetje van alles. Dankjewel Rob voor jouw reactie. Je kan natuurlijk nog steeds bellen. 020-468-4x0. We moeten begrip tonen want niet alles kan meteen open.
BNR breekt. Kees Dorrestein.
Ja, niet alleen met mijzelf. Amma Bohene is hier, Werner Schouten in het panel. Ik heb jou nog niet gehoord, Werner. Wat denk je zo, als je deze reacties zo hoort en het breekijzer, eens of oneens?
Ik ben wel eens met breekijzer. Ik denk dat we in Nederland, we zijn heel goed met intelligente lockdowns, en laten we nu ook eens goed zijn met intelligent versoepelen. Want ons korte termijn geheugen laat ons toch best wel vaak in de steek.
Dus dan ben je het oneens. We zouden eigenlijk wel, we moeten het niet bij deze maatregelen houden, maar misschien nog iets verder kijken.
Nee, intelligent versoepelen is dat je rustig en geleidelijk versoepelt. Ja. Tenminste, dat is mijn kijk.
Want dus wel eens, ja.
Okay, ja, zeker. Ja. Want juist de reden dat we in zo'n lockdown zijn gekomen is ook omdat we laatst zijn begonnen met boosteren, maar ook gewoon omdat we te snel versoepeld zijn eigenlijk in, wat was het, oktober of iets dergelijks.
Ja, we hebben in de zomer ging alles ervan af, terwijl bijvoorbeeld in Zuid-Europa hielden ze wel de 1,5 meter en een mondkapje.
Precies, ja, dat was gewoon een rustig, soepel, verstandig beleid in mijn optiek. Maar je ziet juist een beetje in Nederland dat we een soort van, ja, jojo-beleid werd al genoemd. Dat komt ook gewoon een beetje, denk ik, door de dynamiek die wordt gecreëerd. Twee weken terug was ik hier, toen hadden we het ook over versoepelen. Nou, toen was dat echt nog, zeg maar, non-negotiable, niet onderhandelbaar. Maar steeds meer media pakt het ook op van, ja, is het niet disproportioneel wat voor maatregelen we nu hebben? En zo creëer je ook een soort van sentiment in de samenleving. Ook ondernemersorganisaties die in één keer medische adviezen gingen geven, VNO-NCW, die zeiden van, ja, als je geboosterd bent en je hebt een negatieve test, dan moet je gewoon kunnen werken. Hoef je niet in quarantaine na contact met iemand die corona heeft. Dat ik denk van, ja, schoenmaker.
Dat andere landen doen dat nu wel, hè?
Ja, nee, maar ik denk, schoenmaker, hou je bij je leest. Laat dat gewoon over aan, ga geen medische adviezen geven als ondernemersorganisatie. Ja,
maar dan kan je ook bedenken dat er vanuit de zorg te erg, of vanuit het OMT te erg op de zorg gefocust wordt en te weinig op de ondernemers.
Ben ik mee eens. Ik vind dat die ook mee moeten worden genomen. Maar ik denk, als we zo'n soort van, als we hebben inmiddels misschien wel 17 miljoen coronaministers in Nederland, en dan begint spooky te worden als iedereen denkt dat ze zich kunnen uitspreken over wat er moet worden gedaan. Dus ik zou zeggen, laten we juist ervoor zorgen dat we niet zo opportunistisch zijn dat we te snel versoepelen en vervolgens straks weer misschien scherpere maatregelen moeten invoeren.
Ja, we zouden eigenlijk een groot voetbaltoernooi moeten hebben, zodat iedereen weer een bondscoach wordt en geen viroloog.
Geen coronaminister, ja.
Dat scheelt dan ook alweer. Ik ga ook eventjes terug naar onze deskundige. Annemiek van der Eijk, arts, microbioloog en viroloog bij het Erasmus MC in Rotterdam. Ik sprak er net al 10 minuutjes geleden bij BNR Breekt. Annemiek, ik wil even een reactie van burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht gisteren bij Op1 aan je laten horen.
Ik vind dat wij nu op zijn minst terug zouden moeten naar de situatie van voor deze zware lockdown, de situatie van 19 december.
Hij wil terug naar de avondlockdown, dus alles open tot 5 uur en daarna alles dicht. Is dat een goed plan?
Nou, ik ben juist voorstander van dat mensen zoveel mogelijk verspreid bijvoorbeeld ook boodschappen kunnen doen. Het is dus, ik denk dat het een goede zaak is dat de supermarkten tot later open zijn. Dus ik zie nu geen reden om terug te gaan naar de avondlockdown.
En ik sprak net een horecaondernemer die zegt, ja, je kan niet alles opengooien, want dan kom je ermee te zitten dat het personeel ziek thuis komt te zitten. Dus zo krijg je ook een enorme besmettingsgolf. Hoe kijkt u daarnaar?
Nou, dat is natuurlijk ook wat in de zorg mede een rol speelt en waarom ook het OMT de regering heeft geadviseerd, laten we gefaseerd opengaan. Juist omdat er ook wordt verwacht dat er overal personeelsuitval is en dus ook in de zorg.
Ja, of moeten we de quarantaineregels eigenlijk nu eerst versoepelen voordat we de rest gaan versoepelen?
Nee, de quarantaineregels die zijn natuurlijk juist de bedoeling dat het virus zich niet nog sneller gaat verspreiden. Dus als je nu mensen die in contact zijn geweest met een positief persoon bij dit virus, waarvan we weten dat het heel erg besmettelijk is, mensen meer vrijheid geven, dan ben ik bang dat het virus zich alleen nog maar sneller gaat verspreiden. En ik wilde nog even reageren op die mevrouw. Die wilde dat alles open ging en ons vergeleek met andere landen. In ieder ander land in Europa is het 2G. En moet je paspoort laten zien en je vaccinatiebewijs voordat je een winkel ingaat. En Nederland heeft niet gekozen voor dat beleid. Dus daarom kan je het ook niet 1-op-1 zomaar overnemen.
Zouden we meer kunnen versoepelen met 2G dan, als we dat wel zouden hebben?
Nou, het gaat er natuurlijk om dat we die kwetsbare populatie beschermen. Nou, wie zijn kwetsbaar? We weten dat vaccinatie goed beschermt tegen ernstige ziekten. Dus je wil dus mensen die niet gevaccineerd zijn en mogelijk dus ernstig ziek worden, ja, die wil je niet blootstellen aan dat virus. En als zij zichzelf niet beschermen omdat ze het spannend vinden of omdat het om bepaalde redenen niet kan, dan gaat het dus om gedrag. In hoeverre beschermen die mensen zichzelf nu en raken ze niet besmet? Nou, de geschiedenis heeft laten zien dat we continu heel veel kwetsbare mensen hebben gehad, ook nadat vaccinatie is geïntroduceerd, die toch helaas ernstig ziek werden. En daarom hebben we in Nederland deze maatregelen.
Maar we hebben geen 2G. Nu zegt u, in het buitenland is dat er wel. Maar ja, beschermt 2G eigenlijk deze kwetsbare mensen nog? Want ja, dit virus is zo besmettelijk. Dat kan je ook krijgen op het moment dat je gevaccineerd of genezen bent.
Ja, maar het is heel belangrijk om onderscheid te maken tussen de kans op besmetting en het kans op krijgen van ernstige ziekte. En dan heeft het vaccin te laten zien dat het goed beschermt tegen ernstige ziekte en dat het een reductie geeft in ziekenhuisopnames. En dat is toch waarop in Nederland nu wordt gestuurd. Kan de zorg het aan? Kunnen we iedereen een goede medische behandeling bieden? Nou, de discussie is natuurlijk nu ook dat er achtergestelde zorg is. En daar wordt ook naar gekeken. En dat is natuurlijk ook waar heel veel artsen zich zorgen over maken. De andere zorg in Nederland. En we moeten daarom moeten we nu weer met elkaar van jongens. Wat kunnen we nu doen op een veilige manier, zodat we die zorg ook weer voor andere mensen meer beschikbaar maken? En natuurlijk ook de maatschappij. Want iedereen heeft ook oog voor die jongeren en voor die ondernemers. Ik begrijp ook heel goed de geluiden van we moeten leren omgaan met dit virus. En als maatschappij ook weer verder en open. En dat is gewoon waar we nu met elkaar aan het zoeken zijn, hoe we dat op een verantwoordelijke manier kunnen.
Nu zei je allemaal net van het is goed dat de jongeren nu eindelijk aan de beurt zijn. En dus eigenlijk, we kiezen nu eerder voor de jongeren dan voor de ondernemers. Is dat een logische keuze wat u betreft?
Nou, er heeft natuurlijk wel onderzoek aangetoond dat de jongeren het echt ook heel zwaar hebben. En het is met name natuurlijk ook de groep waarvan we weten dat ze bijna nooit ernstig ziek worden. En die hebben natuurlijk nu wel al 2 jaar ook enorm hun best gedaan. Die hebben ook in lockdown gezeten. Die zien hun studieresultaten achteruit gaan of studievertraging oplopen. Kinderen op school die maandenlang geen les hebben gehad. Uitval van leerkrachten. Dus ik kan me wel heel goed voorstellen dat wij als maatschappij vinden we de jeugd belangrijk. Dat daar nu keuzes zijn gemaakt om ervoor zorgen dat zij meer vrijheden hebben.
Hoor jij dit ook bij de LSVB?
Ik denk vooral vergeet ook niet dat het een hele tijd ook omgedraaid is geweest. En dat de horeca veel hogere prioriteit kreeg dan het onderwijs en dan jonge mensen. Dat je bijvoorbeeld wel naar de kroeg of naar een casino kon, maar niet naar een college. Dus ik denk dat het heel goed is dat nu omgedraaid is. En ik denk inderdaad dat het voor jongeren ook een andere situatie is. Ze kunnen natuurlijk nog steeds ziek worden. En vooral long-covid speelt ook bij veel jongeren en studenten. Maar echt heel ziek ervan worden komt wel minder voor. Dus het lijkt mij goed om voor jongeren weer echt meer mogelijk te gaan maken.
Maar een echte goede studententijd, daarvoor moet de kroeg eigenlijk ook open zijn, toch?
Ja, een echt goede studententijd, dan wil je natuurlijk ook je stad leren kennen en dan wil je nieuwe mensen kunnen ontmoeten en vrienden kunnen maken.
Dan kan je alleen maar naar die ene saaie professor die buitenlandse politiek doseert.
Ik denk dat iedereen, ook alle jongeren het ermee eens zijn dat cultuur en horeca ook heel snel weer open moet. Maar ik ben het wel ook helemaal met Werner eens. Als we dat nu in één keer allemaal open gaan gooien, dan zitten we over een maand weer allemaal thuis. En ik denk dat daar echt niemand mee geholpen is.
Ja, wat ik denk ook, tenminste, ik vind nu ook goed dat die jongeren worden verkozen boven, omdat gewoon de mentale issues nu ook stijgen. Je zag bijvoorbeeld dat er ook het suïcidepercentage was ook toegenomen met volgens mij 10-15%. Dat is enorm. Dus ik denk aandacht voor dat mentale welzijn is ontzettend belangrijk. En ik denk dat we dat ook wel hebben gemist bij de politiek. Bij elke vorm van versoepeling is dat er geen soort van onderliggende set van waarden is. Van eerst doen we de jongeren of het onderwijs, want dat is zo belangrijk. Dan misschien cultuur en dan bijvoorbeeld bedrijven, ik noem eens wat. Maar wat je nu krijgt is dat heel veel partijen denken van, maar waarom worden wij nu afgesteld? Cultuur die is
uiteindelijk is het, als je gewoon een goede lobbyist bent, dan krijg je misschien wat voor elkaar.
Ja, en dat is wel anders in Duitsland, waar Merkel gewoon altijd vanuit waarde zei van, dit vinden wij het meest belangrijkste, die scholen, die moeten bijvoorbeeld gewoon worden opengezet en dergelijke. Dat misten we wel in Nederland. En ik ben benieuwd of Ernst Kuipers met zijn nieuwe corona-persconferentie nieuwe stijl daar misschien wat verandering in gaat brengen.
Oké, dat is direct een goede laatste vraag voor Annemiek van der Eijk. Ernst Kuipers, vanavond zijn allereerste persconferentie met sheets en powerpoints en hoe je het ook wil noemen. Wat moet hij anders doen ten opzichte van de vorige persconferentie wat u betreft?
Nou, ik denk dat het heel goed is dat hij probeert de situatie te visualiseren. Luisteren we natuurlijk altijd naar een verhaal. En dat is voor een hele grote groep mensen. En ik vind het zelf ook altijd prettig om het plaatje erbij te zien. Dus ik Ernst kan dingen goed in kaart brengen en goed uitleggen. Dus ik hoop dat hij met een hele mooi duidelijk verhaal komt. Dat verwacht ik eigenlijk van hem. En ook dat hij perspectief gaat bieden van waar gaan we nu naartoe.
Oké, maar zegt u dit ook niet een beetje omdat u oud-collega's bent met de heer Kuipers, dat alles fantastisch is?
Nou, nee, niet. Ik zeg niet dat alles fantastisch is. De heer Kuipers wordt geadviseerd door het OMT. Daarbij hebben we nog de Tweede Kamer en de regering. Dus ik geloof zeker niet dat hij alles op eigen persoon doet. Maar ik weet wel dat hij dingen duidelijk ook kan uitleggen. En ik denk als hij zijn eigen manier nu laat zien... ben ik gewoon heel erg benieuwd hoe dat... Hoe dat gaat uitpakken.
En moet er een lange termijn visie komen waar de hele tijd over gesproken wordt? Vanavond al gepresenteerd?
Ja, ik denk dat het wel belangrijk is voor iedereen van waar gaan we naartoe. Omdat ja, wat je nu ziet is dat gewoon, en dat is gewoon heel logisch. Iedereen is het zat, iedereen is moe. En ik denk dat dit een mooie eerste positieve stap is. We gaan open. Tegelijkertijd hebben we al die boosters gehad. Dus ik denk wel dat het tijd is om perspectief te bieden en waar we naartoe gaan.
We moeten begrip tonen en niet alles kan meteen open. Als ik de Instagram-peiling erbij pak, 31% is het eens. 69% is het oneens, die willen dus meer open. Deze discussie zal zeker nog wel tot 7 uur vanavond en daarna gevoerd worden. Dank Annemiek van der Eijk, arts, microbioloog en viroloog bij het Erasmus MC in Rotterdam. Zometeen Novak Djokovic, game, set en match voor hem. Hij moet weg als het aan de immigratieminister van Australië ligt. Ik wil weten van het panel, is dit een terechte beslissing of heeft hij gewoon COVID gehad? Hij moet gewoon spelen, beste tennisser van de wereld. We moeten niet zeuren. Dat allemaal na de reclame en het nieuws.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Kees Dorrestein.
Goed dat je erbij bent. Alma Bohene van de LSVB in het panel. En Werner Schouten natuurlijk, presentator van BNR Koplopers. Je werd net allemaal geappt door de NOS, door de concurrent, tijdens de reclame.
Excuus.
Die willen een interview weer met je, omdat ze je hier gehoord hebben. Ze denken, die moeten we ook snel weer horen.
Ja. Maar nu is mijn volledige loyaliteit weer hier.
Ja?
Okay. Die blijft nog wel voor het hele uur.
Ja. Okay. Ja, van Werner kan ik niet anders verwachten, want je bent presentator bij BNR.
Nee, dan wordt mijn contract straks ontbonden, daar ben
Precies.
ik ook niet blij mee.
Dan bel ik per direct Mireille van Ark, de hoofdredacteur, om je naar huis te sturen, ja. Natuurlijk. Wat dat betreft. En we zaten net nog eventjes tijdens het nieuws een reclame over de nieuwe waarnemend burgemeester van Almere. Anke Bijleveld. Voormalig minister voor het CDA. Wordt nu dus waarnemend burgemeester van Almere. Beetje een shuffle. Ja, minister inderdaad. Wordt je burgemeester. Burgemeester, dan kom je ook weer even in het kabinet.
Korte klap, inderdaad.
Ja, het is op zich wel efficiënt, toch?
Ja, ik weet niet hoe zulke bij zo'n benoeming eigenlijk altijd verloopt. Maar het is bijzonder.
Nou, via de gemeenteraad, ja. Dacht ik.
Je komt altijd wel weer overal terecht. Hè?
Ja, precies. Is dat voor jullie ooit burgemeester worden?
Nee, ik ga liever dan de politiek in dan burgemeester zijn.
Dat is ook politiek, hè?
Ja, okay. Klopt, maar de Haagse politiek bedoel ik dan.
Alma, ik vind het wel wat voor jou eigenlijk.
Ja, vind je? Nou, ik ben geboren en getogen in Utrecht. En ik heb wel echt een hart voor de stad. Dus als ik ooit burgemeester zou worden, dan zie ik dat nog wel voor me.
Ja, ik ben ook geboren en getogen in Utrecht.
Ik woon er ook nog steeds.
Ja, ik woon er ook. Ja, alhoewel ik ben opgegroeid in Werkover. Ja, dus dan zouden we met elkaar moeten concurreren.
We wisselen elkaar af, dat kan ook. Dan doe jij minister en ik burgemeester. En dan wisselen we
Ja, precies. Ja. Ja, joh, zie je, zo simpel kan het lopen. Dus dan tikken we dat gewoon. Zo gebeurt dat dus gewoon op Nationale Raad. Wordt dat gewoon afgesproken en dan word je dat alhoewel...
Niks, geen achterkamertjes. Een beetje nieuw bestuurscultuur ook.
Ja, precies. Een nieuw elan bij deze op BNR geregeld. We gaan naar het weekoverzicht. Ja, Rutte 4 werd beëdigd, over nieuw elan gesproken. Of ja, dat moeten we nog even afwachten. Sigrid Kaag werd positief getest op corona, dus beëdigd via een videoverbinding deze week.
De minister van Financiën, tevens vice-minister-president, mevrouw Kaag.
Zo warm ik heel veel mee kapot allemaal.
Goeie verbindingen, wat ze allemaal niet kunnen in 2022. De scholen die zijn weer open. Leraren hebben zin om weer voor de klas te staan. Maar het is ook wel een spannende tijd, vertelt directeur van 4 basisscholen, Olivier Vermeulen.
U weet gewoon dat als er een kind in de klas zit, wat zelf misschien nog niet eens weet dat het besmettelijk is, dat dat echt wel effecten kan hebben voor heel veel mensen. En ook dus ook voor leerkrachten in hun eigen privésituatie.
Djokovic is talk of the week, gaan we het zo nog over hebben. Ook bij 2 Australische nieuwspresentatoren die viraal gingen omdat ze per ongeluk... ongeluk wat zeiden voor een uitzending. Lying sneaky asshole. Ja, het zijn ook gewoon mensen, hè, die een mening hebben buiten de uitzending. De inflatie staat op het hoogste punt sinds 2003. Volgens onze huiseconoom Han de Jong komt dat onder andere door.
Voeding, dat was natuurlijk duidelijk duurder. Maar ook als je naar kleinere categorieën kijkt, zoals bijvoorbeeld kleding en schoenen.
Ondernemers die zijn de hele week al boos vanwege de maatregelen. Jan Meerman van In Retail vertelde daarover bij BNR.
Het is niet meer uit te leggen dat mensen wel in België en Duitsland kopen en niet in Nederland.
30 bedrijven die hebben milieudefensie op hun dak gekregen deze week. Donald Pols van de Milieuclub zegt op Radio 1 dat ze moeten werken aan hun klimaatplannen, die bedrijven.
En die klimaatplannen moeten in lijn zijn met de internationale klimaatafspraken en de rechtelijke uitspraak in de zaak Shell.
En Pieter Elbers vliegt de laan uit bij KLM. Haha, no pun intended. Zijn contract wordt niet verlengd. Hij zit er nog wel tot volgend jaar. Iteke de Jong die bekijkt het een en ander via een helikopterview.
Hier is sprake van een koningsdrama. Ben Smit moet zijn eigen herbenoeming herverzekeren, want zijn contract loopt af in mei. Dus wat zegt Ben tegen zijn voorzitter? Ja, ik wil de boel integreren, maar Pieter Elbers houdt dat tegen.
Nou ja, en van datzelfde Telegraaf waar Iteke de Jong is, meldt het net dat het KLM-personeel een petitie is gestart tegen het vertrek van Pieter Elbers. Ze willen dat hij blijft. Het vertrek is gisteravond plotsklaps aangekondigd. Daardoor waren ze verrast. En 3 jaar geleden kwam het KLM-personeel ook al in actie om te voorkomen dat Elbers de deur uit zou gaan. Die petitie werd toen 25.000 keer ondertekend. Een petitie om hem te houden. Wat vinden jullie ervan?
Ja, wel goed. Kijk, Pieter Elbers is altijd een soort van dwarsligger geweest voor de Franse integratie van KLM.
Hij kwam op voor de Nederlandse belangen.
Hij kwam heel goed op voor het Nederlandse belang. En in 2019, toen die petitie werd gedaan, toen was er eigenlijk veel meer frictie mee gemoeid. Nu was Pieter Elbers volgens mij veel meer een beetje aan de aanvaardende zijde van dat is hoe het is. Maar ik ben benieuwd waar zo'n nieuwe petitie weer toe gaat leiden.
Ja, zouden jullie het goed vinden als hij toch zou blijven? Zeker in deze roerige tijd.
Ja, ik denk, en als je door je personeel gesteund wordt ook, dat is denk ik ook wel een teken dat je iets goed doet. Dus vanuit dat oogpunt denk ik dat het best goed is als hij aanblijft.
Dat is ook als je kijkt naar dat hij heeft het voor elkaar gekregen, dat er salaris werd ingeleverd. Allemaal blijkbaar, omdat hij toch goed genoeg gesteund werd. Mocht je zelf luisteren trouwens, meneer Elbers, dan mag je natuurlijk gewoon bellen. Bel naar de BNR-redactie, dan spreken we daar even over. Ik hoor graag wat u hiervan vindt natuurlijk, van deze handtekeningenactie. Ik verwacht eigenlijk dat het op dit moment in dit soort situaties dan altijd even afwachten, mondje dicht, dat soort zaken. Maar mocht er iemand van KLM luisteren of de heer Elbers zelf, bel vooral. Ik hoor graag even.
Nederland is natuurlijk trouwens ook groot aandeelhouder. Dus misschien dat de Nederlandse overheid hier ook nog gewoon een stokje voor wil steken.
Als minister Kaag even wil bellen, dat mag ook hoor. Zeker. Die gaat er nu toch over, wat betreft de aandelen.
Misschien dat ze direct eisen kunnen stellen voor de verduurzaming van KLM, zou ik wel leuk vinden.
Nou, kunnen we direct nog even beterschap wensen wat betreft deze week. We gaan het over de Djokovic Soap hebben. Er lijkt toch vandaag een einde aangekomen te zijn. Australische immigratieminister Alex Hawke heeft even de Hawkeye ingezet. Tennisgrapje. Hij mag dus niet meedoen aan de Australian Open, want hij heeft zijn bevoegdheid als minister, zijn discretionaire bevoegdheid, zo noem je dat dan, ingezet om te zeggen, dit is in belang van de gezondheid van het land, dus je visum wordt ingetrokken. Kan hij niet meedoen, kan hij niet zijn 21ste Grand Slam titel pakken, en zou hij in dit geval, als het doorgaat, de komende 3 jaar niet het land in mogen. Alma, jij was geen tennisfan, wel een sportfan, maar dit gaat natuurlijk breder. Dit is meer een soort van een voorbeeld stellen. Wat vind je ervan dat die minister nu heeft gezegd, ik zet mijn discretionaire bevoegdheid in, ik doe dit?
Ja, ik snap het wel goed. Australië is natuurlijk heel lang echt in strenge lockdown geweest. Heel veel mensen hebben zich daar laten vaccineren ook, zodat er weer meer mogelijk was. En volgens mij was Djokovic ook goed op de hoogte van die regels, of in ieder geval is dat altijd duidelijk gecommuniceerd volgens mij. Dus dat hij zich er niet aan houdt en dan een uitzondering zou krijgen omdat hij een beroemde tennisser is. Ik snap wel dat Australiërs daar niet blij mee zijn en dat zo'n minister daar dan op inspeelt. En dat lijkt me terecht. Ja, het is heel zonde voor de sport, maar het is wel zijn eigen schuld, denk ik.
Ja, er zaten zoveel gaten in dat verhaal van Djokovic, met fouten met het inreisformulier tot gewoon niet houden aan quarantaineregels, terwijl je eigenlijk een positief was getest.
Ja, toen dat had allemaal met datzelfde te maken. Hij was positief getest, ging alsnog naar Spanje. En daardoor klopte ook zijn formulier niet. Dat had hij niet aangegeven.
Klopt, en vervolgens dan de rechter die er dan wel tussen beiden is gekomen, maar die gaf Djoko dan gelijk, maar voornamelijk omdat volgens mij de douaneprocedure fout had gemaakt.
Ja, maar dan denk ik wel, hij heeft corona gehad, is genezen, is daar naartoe gegaan. Oké, er zijn fouten gemaakt met het visum. Nou, toen moest hij het land uit, heeft de rechter gezegd, oké, je mag toch blijven. En vervolgens is er een minister die denkt, nee, ik weet het nog allemaal beter. Ik gebruik mijn bevoegdheid om hem alsnog dat visum in te trekken. Is dat niet een beetje kinderachtig?
Ja, dat zou je kunnen zien, maar ik snap het ook wel. Heel veel Australiërs staan ook achter deze keuze van de minister. En dat snap ik ook wel. Als je zo'n strikt beleid voert, dan wil je niet het idee geven dat zo'n sporter, die natuurlijk wel ontzettend veel ontzettend grote fanschaar achter zich heeft, boven de wet staat. En op zo'n manier denk ik dat zo'n minister dan toch gewoon eigenlijk orde op zaken kan stellen. En gewoon de fouten, Djokovic laat opdrijven voor de fouten die zelf zijn gemaakt.
Maar hij kan nog in beroep gaan, toch? Volgens mij hij kan het nog niet definitief.
Hij kan nog in beroep, maar ik denk dat dat best pittig is tegen zo'n beslissing. Maar hij heeft al aangekondigd dat als dit zou gebeuren, dat hij dan in beroep zou gaan. Je kan ook zeggen, van is dit niet toch te veel de focus op vaccinatie? Want hij heeft het gehad. Hij heeft het net gehad, dan heb je ook antistoffen. Maar Australië zegt, nee, je moet gevaccineerd zijn.
Ja, maar dat is dan natuurlijk een discussie die je al ver vooraf zou moeten voeren. En een politieke discussie en niet iets wat je dan in dit specifieke geval moet besluiten en daar een uitzondering voor moet maken, denk ik.
Kan ik me volledig in vinden.
Maar ja, denk je niet zonde? Want hij had nu de succesvolste tennisser ooit kunnen worden.
Het had een historisch toernooi kunnen worden, inderdaad. Maar nu is het historisch op een andere manier geworden.
Of ben je stiekem voor Federer of voor Nadal, van dat hij niet ze passeert?
Ik ben altijd wel meer voor Djokovic geweest dan voor Nadal. Maar Federer in zijn oude, met zijn hoge leeftijd en met zijn techniek, nou, wie weet dat hij nu een.
En zeker na deze actie van Djokovic, is ook een beetje asociaal eigenlijk wat hij deed. Hè? Ben je dan nog steeds voor Djokovic?
Ja, ik ben altijd een grote fan geweest van Federer dan van Djokovic. Dus dan groeit die dat fangevoel alleen maar erger voor Federer.
BNR breekt.
We gaan het zo hebben over een klimaatrapport van de NASA. Betekent einde als stedentocht. Thomas van Zijl is hier. Amma, kan je jouw microfoon heel even aan Thomas geven?
Ja, sorry, alle hokjes zijn bezet. Ja. Corona, maar hier ben ik dan. Om even te vertellen wat we gaan doen in BNR Zaken doen. Toch?
Natuurlijk, ja. Daarvoor heb je uitgenodigd.
Marcia Krauwel is te gast. Zij is de topvrouw van Hearst, de uitgever in Nederland. Bekend van verschillende titels, maar wel minder titels. Quote en Quest blijven onder andere over. Maar er is toch ook flink met de snoeischouw doorheen gegaan om ervoor te zorgen dat er alleen maar winstgevende titels overblijven. En die moeten dan ook nog digitaliseren, want alleen maar papier, daar red je het niet meer mee.
Lees jij nog uitgebreid een papieren magazine dan?
Ik ben zo ouderwets. Ik lees papieren magazines. Ik heb een abonnement op de krant. Ik werk bij de radio.
Heb je ook nog een vak staan?
Wat zeg je?
Heb je ook nog een vak staan?
Dat niet. Maar die heb ik eigenlijk nooit gehad. Als ik hem zou hebben gehad, dan had ik hem waarschijnlijk niet weggegooid.
Maar je hebt nog wel een BlackBerry, toch? Of niet?
Ja, zeker. Absoluut. Ja, okay. Ergens heb ik nog een BlackBerry.
Wat heb je nog meer?
De staking van Heineken. Voor het eerst sinds 1994.
Ja, bijzonder.
Gestaakt. Dus dat is inderdaad bijzonder. Heeft van alles te maken met uiteraard ook de nieuwe cao. Die moet worden afgesloten. Inflatie die een belangrijke rol speelt. Het feit dat Heineken toch nog winst gemaakt heeft. En de werknemers daar graag ook iets van merken. Het ondernemerspanel is er. En we hebben de pitches. En in onze nieuwe rubriek het ongevraagde advies. Deze keer gericht aan Mark Zuckerberg. Want die krijgt in het Groot-Brittannië te maken met een massaclaim.
Ja.
Omdat de verschillende mensen, miljarden Britten. Miljarden zal niet zijn. Miljoenen Britten.
Ja, 44 miljoen toch? Of
ja,
zo?
Precies. Ja. Die doen automatisch mee met de claim. Maar die kunnen wel zeggen, ik wil niet meedoen. Maar stel nou dat de meerderheid overblijft, dan is het nog steeds een claim om rekening mee te houden.
Moet je dan ook voor al die 44 miljoen mensen bewijzen dat er iets met hun data is gedaan?
Kijk, er is natuurlijk een reden dat wij een deskundige hebben uitgenodigd. Ja. Die kan dat ongetwijfeld goed vertellen.
Heel goed, zo kan je er goed omheen lullen. Natuurlijk.
Zo is het.
Mooi. Thomas en natuurlijk Kees de Kort, hè?
Die is er ook.
Die is er ook vanaf 12 uur BNR Zaken doen met Thomas van Zijl, Kees de Kort en een expert die Mark Zuckerberg gaat adviseren.
BNR.
breekt.
Werner Schouten is hier nog. Alma Bohene is hier nog. Het panel. Werner, jij wilde het hebben over de NASA.
Ja, de NASA kwam deze week met een belangrijk rapport. Die gaf een overzicht van eigenlijk de warmste jaren die we sinds we zijn begonnen met meten in 1880 hebben ervaren. En wat blijkt nou? De top 7 warmste jaren zijn de afgelopen 7 jaar geweest.
Een soort van bewijs van klimaat.
Niet dat we daar nog op zaten te wachten. Nee. Want volgens mij is dat al bekend. Maar het laat wel zien hoe erg het eigenlijk is. En daarnaast kwam ook nog eens een rapport uit dat in 2021 de schade door klimaatverandering in totaal €247 miljard groot was. In Nederland, Duitsland en België. Als gevolg van de overstromingen €46 miljard. Dus dat is gigantisch veel. En het geeft des te meer reden om denk ik flink te investeren in klimaat, zoals het nieuwe kabinet ook gaat doen met dat klimaatfonds.
Maar betekent dit rapport dan ook, ik zei het net gekscherend, einde van de Elfstedentocht, maar betekent dat het ook?
Het is wel zo dat de kans op een Elfstedentocht, de laatste was volgens mij in 97.
Ja, 25 jaar geleden. Ja. Wat is het vorige week nog helemaal uitgezonden integraal?
Ja, die kans is wel ontzettend klein. En hoe groter, hoe meer die opwarming is, hoe minder vaak het plaats gaat vinden. Dus het is natuurlijk wel zo dat onze generatie, ja, kleine kans dat wij die Elfstedentocht gaan ervaren. Misschien dat mensen, zeker deze generatie, daar nog niet zo bedroefd over is. Maar bijvoorbeeld ook steeds op termijn gewoon wintersportvakanties. Kan je ook af gaan vragen hoeveel gletsjers er nog over blijven in bijvoorbeeld de Alpen als het steeds warmer wordt daar.
Ja, dat denk ik ook. Als jij je presenteert BNR Koplopers, jullie kijken naar oplossingen. Ja. Heb je al een idee voor een oplossing? Ik snap dat je niet het klimaatprobleem in één keer is opgelost. Maar welke goede innovatieve oplossingen zijn er bijvoorbeeld?
Ja, je hebt ontzettend veel om. Je ziet nu dat heel veel discussie wordt gevoerd over groene waterstof. Dus met heel veel hernieuwbare energie waterstof gaan opwekken, zodat de industrie daarop kan verduurzamen en veel uitstoot kan reduceren. Dat is natuurlijk mooi. Daar gaat ook veel geld van het kabinet naartoe. Dus dat is bijvoorbeeld een oplossing. Bouwen met hout, dat wordt steeds meer gedaan. Er zijn heel veel. Dus er begint ook heel veel nieuwe industrie te komen in Nederland. Lightyear natuurlijk, die een auto op zonnepanelen en elektrisch laat rijden. Ja, dat is fantastisch. Het is alleen dat we in Nederland nog een beetje in de greep zitten van die huidige fossiele industrie.
Ja, gaat niet snel genoeg wat jou betreft, hoor ik.
Zeker. En volgens mij moeten we gewoon ervoor kiezen om juist die partij als leider in ons land te behouden. En die andere fossiele bedrijven niet te veel gaan spekken met allemaal miljarden met dit regeerakkoord.
Maar jij hebt ook invloed, ook met jouw programma. Ben je al naar Den Haag gegaan van het is niet snel genoeg met de huidige nieuwe, of bijvoorbeeld met Jetten?
Ja, nou zeker met in mijn vorige rol als voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging heb ik met Rutte op het Katshuis gezeten. Ik heb met partijleiders gezeten in aanloop naar de verkiezingen. Daar heeft toe wel geleid dat er dus meer geld is gekomen voor klimaat.
Ja,
maar het is nog niet zalig maken.
Nee, het is niet heel erg opgeschoten. Je hebt je werk eigenlijk niet goed gedaan.
We blijven strijden.
Alma, daar moeten we wel kritisch op zijn natuurlijk. Hè?
Volgens mij, ik volg de Jonge Klimaatbeweging ook wel een beetje. Volgens mij doen zij wat ze kunnen. Maar wordt er nog niet altijd naar geluisterd. Maar ik ben wel benieuwd, Werner, denk je dat we het tij nog gaan keren? Heb je daar vertrouwen in?
Ja, er is niet echt een kwestie van het tij nog kunnen keren. Kijk,
we gaan er allemaal aan.
Nee, maar het gaat erom, we warmen hoe dan ook. Of 1,5 graad, of 2 graden, of 3 graden opwarmen. Dat hebben we in de hand. En laten we gewoon blijven strijden voor die 1,5 graad.
Blijf strijden daarvoor. Tot slot nog even één dingetje dat ik graag met jullie wil delen. Ja, want de naakte baby op de hoes van het album Nevermind van Nirvana, die is tegenwoordig volwassen, draagt ook gewoon kleren. Spencer Elden heet hij. En hij sleept Nirvana voor de rechter en eist een schadevergoeding van $150.000... omdat er volgens hem sprake is van kinderporno. Hij zei, ik was te jong om toestemming te geven. En het extreem veel leed dat het heeft veroorzaakt, dat daar loop ik al jaren mee rond. Ondertussen heeft hij wel de titel van het album op zijn borst getatoeëerd en heeft hij een paar jaar geleden nog die albumhoes nagedaan. Dat even terzijde, maar hij wil nu gewoon $150.000. Alma, terecht dat hij dit vraagt?
Ja, vooropgesteld, ik ben een complete buitenstaander natuurlijk, dus ik weet niet wat het mentaal met hem heeft gedaan, maar ik zou zeggen, ik heb die foto ook gezien. En het lijkt mij een vrij onschuldige foto. En kinderporno lijkt me een heel groot woord. En uiteindelijk is het denk ik ook aan je ouders. Zij hebben blijkbaar de inschatting gemaakt dat dat wel kon. En een leuke foto opgeleverd, wat hem ook nog heel veel geld heeft opgeleverd. Dus
en zou je ouders eigenlijk moeten aanklagen?
Nou ja, ik denk dat hij het vooral intern moet bespreken.
Het hoeft ook een beetje als iemand die nog even geld wil verdienen met het succes van bijvoorbeeld Nirvana. Wie weet dat straks ook de Olvariet baby's gaan procederen.
De Olvariet baby's
gaan procederen tegen.
Wat zijn dat ook weer, de Olvariet
baby's? Dat zijn van die babypapjes, toch? Volgens
mij. Oh ja, die dan zo'n reclame, dan moet je even een babypapje eten.
Ja, stel je voor dat die allemaal rechtszaken in hun broek gaan krijgen.
Potverdikkie, ja, dan mag al Olvariet alvast wel even een fondsje gaan aanliggen. Ja,
volgens mij hebben die generaties kinderen op hun potjes gezet.
Het is wel zo dat Olvariet, die heeft, ik bedoel, die gebruikt geen naakte baby's.
Nee, die zijn wel
heel eventjes voor dat bedrijf op te komen. Dat zijn gewoon modellenbaby's wat dat betreft.
Maar het is wel iets wat natuurlijk steeds meer gaat spelen, ook op social media en ouders die foto's van hun kinderen online zetten. En is ja, dat ik kan me voorstellen dat niet voor iedereen prettig is. Dus wel goed om er ook rekening mee te houden, denk ik.
Ja, en voordat we nog dieper in allemaal baby's gaan, gaan we even weer naar volwassen mensen toe. Werner Schouten, presentator van BNR Koplopers en voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Dankjewel. Amma Bohene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Dankjewel dat je hier was. Maandag een nieuwe BNR breekt. Vanaf 12 uur natuurlijk BNR Zaken doen. En we eindigen met de man die altijd het laatste woord heeft van BNR breekt van de week. Dat is natuurlijk de toon van de week.
BNR breekt. De toon van de week.
De kwestie van deze week gaat over verantwoordelijkheden die rechtstreeks altijd gekoppeld zijn aan leiderschap. Het is mooi, in het jaar van de Olympische Winterspelen, dat ik voorafgaand aan het toernooi nog aandacht kan besteden aan de schaatssport. Ze presteren het elke keer weer bij deze bond om een situatie te creëren waardoor conflicten ontstaan en verwarring optreedt. Het is een jaarlijks, bijna terugkerend ritueel. Ik zou bijna gaan missen als er een keer geen incidenten zouden voordoen. We gaan het hebben over de KNSB. De slechtste bond met stip in Nederland. En ja hoor, het was deze week weer raak. Het aanwijzen van de deelnemers aan de Olympische Spelen is de aanleiding. Voor mij op tafel ligt hem uit te reiken.
De groene kaart.
Deze wordt uitgereikt aan Remy de Wit. Hij is de technisch directeur bij de Schaatsbond. Je zou dus zeggen dat hij de verantwoordelijkheid draagt om beslissingen te nemen en zich daarna te verantwoorden. Maar bij de KNSB leven ze nog in de oudheid. Door de ouderwetse bondstructuur werken ze daar nog met gewesten die allemaal invloed willen hebben. En dus is er ooit besloten om nog te werken met de selectiecommissie die alle beslissingen moet nemen. De enige rol van de technisch directeur is daarna om de besluiten dan wereldkundig te maken. Daarnaast is er ook nog een bondscoach die voorstellen op tafel legt bij de selectiecommissie. Het effect daarna is logischerwijs een complete chaos. Nog los van een paar keuzes die niemand begrijpt, blijkt de communicatie ook een puinhoop. Sommige schaatsers zijn niet eens gebeld door de bondscoach, de technisch directeur of de leden van de selectiecommissie. Wie is daar nu verantwoordelijk voor? In deze structuur dus iedereen of niemand. En het toppunt is ook nog dat als je niet eens bent met een keuze, dan kan je protest aantekenen bij een geschillencommissie, waar we andere leden van de KNSB zitting hebben genomen. De professionele schaatsers met de professionele organisatie van hun eigen teams moeten het dus doen met een zwaar amateuristische bond. Voordat je een baan accepteert, moet je zelf afwegen of je het eens bent met de governance, de besluitvorming en de verantwoordelijkheden. Dan moet je als technisch directeur niet voor het baantje gaan, maar wel voor de professionele structuren waarbinnen je verantwoordelijkheden krijgt en daarna hierop kan worden afgerekend. Remy de Wit heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat er maar één conclusie te trekken is: dit richt veel schade aan. Een mooi moment deze week was de beëdiging van het nieuwe kabinet. Voor een columnist breken er weer mooie tijden aan om te analyseren hoe het verloopt met alle nieuwe bewindslieden. Volgens opiniepeiling is het vertrouwen ontzettend laag. Dat vraagt dus om een frisse en verrassende aanpak. De persconferentie van vanavond is de eerste kans om dit te laten zien. Dat er echt iets gaat veranderen. Ik hoop dat mijn tip nog op tijd is, maar ik heb grote twijfels. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. U weet me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Vastgetekend. Toon Gerbrands.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.